Goedemorgen allemaal. Hallo, wat leuk om hier weer te zijn. Volle zaal, goed om jullie allemaal weer te zien. Hoop bekende gezichten. Mensen vroegen zich af, gaat hij weer over openbaring preken? Nee, dat niet vanmorgen. Wat mij bezighoudt de afgelopen jaren, de afgelopen tijd, is dat jij en ik leven in een ontzettend drukke tijd. Een tijd vol haast, vol prikkels, vol onrust, waarin we van alles op nog wat meemaken. En waarin het echt een uitdaging is om aandachtig te leven voor God, om beschikbaar te zijn voor Hem. En hoe doe je dat? En dat bracht me bij de persoon en het verhaal van Abraham. En als er iemand is in de Bijbel die weet wat het is om vol vertrouwen op God en vol beschikbaarheid voor God te leven, dan is hij het wel. Hij is een van de belangrijkste personen in de Bijbel. Hij is de voorvader van Israël, maar ook christenen, ook moslims, bij elkaar meer dan de helft van de wereldbevolking claimt hem als hun voorvader. En naast voorvader wordt hij ook wel profeet, rechtvaardige en zelfs een vriend van God genoemd. Er zijn weinig mensen die zo hun stempel op de wereldgeschiedenis hebben gedrukt als Abraham. En vandaag de dag, voor de mannen die 50 worden, we hebben er eentje in de zaal vanmorgen, heb ik begrepen. Als je dan een prettig gestoorde familie hebt, dan krijg je zo'n grote pop in je tuin om daarmee te laten zien. Je hebt Abraham gezien. En na 4000 jaar is deze man nog steeds, zou je kunnen zeggen, een van de grootste influencers aller tijden. En wat zo mooi is aan zijn verhaal, aan zijn leven, is dat het zo ontzettend eerlijk verteld wordt. En zijn verhaal staat bol van de contrasten. En enerzijds is hij de man van grote moed en geloof. En anderzijds is hij de man van twijfel. En enerzijds gaat hij vol vertrouwen, blindelings op weg. En met een God die hij nog niet eens heel goed kent. En nog in hetzelfde hoofdstuk is hij de weg volledig kwijt. En soms zien we ruimhartige naaste liefde. En soms zien we gewiekste acties om zichzelf te redden. En blijkt hij ook een enorme egoïst te zijn. En juist dat maakt hem zo herkenbaar en relevant en belangrijk voor ons. En vanmorgen gaan we met elkaar kijken naar een van de belangrijkste momenten uit zijn leven. Je mag opzoeken Genesis hoofdstuk 15. Genesis hoofdstuk 15. Vanaf vers 1. En misschien goed om even te weten, in het hoofdstuk daarvoor, in Genesis 14, en dan wordt verteld over de eerste oorlog in de Bijbel. En er zijn er 5 koningen van 5 kleine stadstaatjes. En die zijn onderworpen aan 4 koningen van 4 machtige koninkrijken. En die 5 koningen komen in opstand tegen die 4 grote koningen. En dan moet je bedenken dat Oud- en Nieuw-Beierland, Puttershoek, Strijen en Trudy, waar zit je, Klaas Waal, in opstand komen tegen België, Frankrijk, Duitsland en Engeland. En dat zijn de verhoudingen. Er wordt helemaal niks. Maar dan komt Abraham. En het blijkt dat Abraham 318 getrainde mannen in huis heeft. Dat hij zelf ook best een goede vechtersbaas is. En door een wonder van God verslaat Abraham die koningen. Haalt zijn neefje Lot terug. Haalt alle buit terug. En claimt een fantastische overwinning. Ongelooflijk bijzonder. Abraham blijkt ook nog een goede generaal te zijn. En dan gebeurt dit. Genesis hoofdstuk 15 vanaf vers 1. Lees maar mee. Niet lang daarna, het is na die overwinning, richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ikzelf zal een schild voor je zijn. Je loon zal vorstelijk zijn. Waarom zegt God dat? Waarom zegt God, wees niet bang, tegen een man die net een enorme overwinning geboekt heeft? Je kan je bijna niet voorstellen dat zo'n iemand bang is. En toch, blijkbaar, toen alle adrenaline een beetje gezakt was in zijn lijf, had Abraham blijkbaar toch wel reden om bang te zijn. Al was het alleen maar dat misschien wel het gevoel bekroop van, ja, we hebben die gasten verslagen, maar misschien komen ze terug. En misschien plannen ze een verrassingsaanval. Misschien zijn we ons leven niet eens zeker. En dan komt God, en wat zegt God dan tegen hem? Wees niet bang, ik zal een schild voor je zijn. En dat is bijzonder, waarom? Abraham heeft net 5 machtige koningen ontschild. En God zegt daarmee tegen hem, ik ben jouw schild. En God zegt, je loon zal vorstelijk zijn. En ook dat is bijzonder, want Abraham heeft net een groot loon afgeslagen van de koning van Sodom die hij ontmoet heeft. Dus God zegt, ik zal je loon zijn en ik zal je schild zijn. Met andere woorden, God weet precies waar Abraham zit. Waar hij zich bevindt, wat hij heeft meegemaakt en waar hij doorheen gaat. En juist in die situatie komt God bij hem. En precies zo met ons, hoe je hier ook zit vanmorgen, wat er ook door je heen gaat, wat je ook bezighoudt. God weet precies de situatie van jouw leven op dit moment. En God wil je altijd ontmoeten op de plek waar jij nu bent. En het eerste wat hij altijd weer tegen je zegt, wat door de hele Bijbel heen galmt, is dit. Wees niet bang. Zo mooi. En juist omdat God Abraham ontmoet op de plek waar hij is, durft Abraham verder en verder zijn hart open te zetten voor God. En ervaart hij de ruimte om met nog diepere angsten en twijfels bij hem te komen. Lees maar verder. En want wat we hier zien is een Abraham die niet een beetje bang is, maar die diep gepikeerd is. Die twijfelt, die het echt niet meer even weet. Want die reis van Abraham begon namelijk met een belofte. Ik zal jou zegenen en ik zal je vooral een zoon geven. Ik zal je nageslacht geven. En Abraham heeft mooie dingen met God meegemaakt. Maar de reis die gaat verder en de jaren die beginnen aan te tikken. En hij vraagt zich af, ja maar hoe zit dat nou met die beloftes van God? Ga ik daadwerkelijk nakomelingen krijgen? En we zien Abraham niet heel veel spreken in het verhaal. Maar dan vinden we hier dit in vers 2. Dan zegt hij dit. Heer God. Hij heeft God leren kennen als de Heer, als een machtige bondgenoot. Als iemand die hem geroepen, geleid, beschermd heeft. Allemaal hartstikke mooi. Maar dan komt het hoge woord eruit. Wat heeft het voor zin? In plaats van dat Abraham aangaat op de woorden van God. Ik ben je schild, ik ben je loon. Lijkt het wel alsof Abraham uitgaat. En eigenlijk min of meer als een conclusie getrokken heeft. Ja, God heeft een erfgenaam beloofd. Maar misschien was het toch allemaal te mooi om waar te zijn. Ja, God heeft een erfgenaam beloofd, maar misschien was het dan door middel van Lot. Maar ja, die was er nu vandoor. Dus dat ging hem niet meer worden. En dus keek Abraham om zich heen. Het enige wat hij nog kon bedenken, ja, misschien dan door middel van Eliezer, mijn knecht. En misschien moet God dan maar op die manier zijn beloftes waarmaken, soort van of zoiets. Hoe zit dat nou? Als de beloftes van God en de werkelijkheid van je leven niet matchen met elkaar. Als het niet overeenkomt. En ik weet niet hoe dat met jou is, maar ik vind het heel verleidelijk om dan ja, een beetje de belofte van God dan maar een beetje te relativeren. En God is altijd bij ons, ja inderdaad, en hij zorgt voor ons, maar we zorgen toch ook wel vooral veel voor onszelf. En ja, hij is een God van wonderen, maar vooral door mensenhanden. En Jezus zegt in de Bijbel, zus, maar dat moet je niet te letterlijk nemen. En dus we passen de boel een beetje aan, we stellen onze verwachtingen bij. En we nemen onszelf in bescherming. Waarom? Omdat we niet verder teleurgesteld willen worden. Want als ik veel hoop, veel verwacht van God, dan loop ik ook het risico dat hij me misschien teleurstelt in die verwachtingen. En in Spreuken lezen we, een langgerekte hopen maakt het hart ziek. En weet je wat zo gek is? Dat juist dit soort momenten van twijfel in onze reis met God, die komen heel vaak net na het moment van een grote overwinning. Net nadat je op de bergtop bent geweest, net nadat je in het doodbad hebt gestaan, dan kom je in de woestijn. En net nadat Elia vuur uit de hemel heeft gebeden en al die Baalpriesters doodgingen, daarna krijgt hij een zenuwinzinking en wil hij dood. En net na het moment dat koning David heldhaftig het leven van Saul gespaard heeft, één hoofdstuk later gaat hij bijna in blinde woede ervandoor en verspeelt hij bijna zijn koningschap. En zo gaat het altijd. Net wanneer wij denken dat we onoverwinnelijk zijn, dan ineens vreet de twijfel ons van binnen op. Altijd na een grote overwinning, na een grote top, dan komt het diepe dal en begint het te knagen. Wat komt er van me terecht? Is God werkelijk te vertrouwen? Het lijkt alsof Abraham zijn conclusie getrokken heeft. Maar God niet. God is nog niet klaar. Want dan lezen we dit, vers 4. De Heer sprak opnieuw tegen hem. Vind ik zo mooi. Geen verwijt, geen oordeel. God begint opnieuw te praten tegen Abraham. God schrikt niet van onze vragen. Corinne en ik hebben jarenlang met studenten gewerkt. Sprak ik met een student, zat ik aan tafel. En die zei, mij was geleerd thuis dat ik geen vragen mocht stellen over mijn geloof. Want dat werd dan gezien als kritiek en als twijfel. En dat mocht niet. En ik zei dan, als God echt is, kan hij jouw vragen prima hebben. Dan kan God wel tegen een stootje. Sterker nog, als we de Bijbel lezen, dan vinden we daar mensen die voortdurend worstelen met God. Die twijfelen, die vragen stellen, die er niet uitkomen. Die af en toe helemaal diep in de ellende zitten. En God begrijpt dat, hij snapt dat, hij geeft er alle ruimte aan. Want hij weet dat we kwetsbare mensen zijn die niet al te veel kunnen hebben. En wat doet God, en dat vind ik zo mooi van God. Terwijl Abraham zit een navel staren van binnen en het allemaal niet meer weet en het niet kan vinden zichzelf. En zegt God dit tegen hem. Een hoofdstuk eerder zei God, kijk naar beneden, kijk naar de grond waar je onder staat. En want dat, die grond, dit land zal ik aan jou geven op een dag. Maar nu zegt God, Abraham, kijk omhoog. Kijk naar de sterren. Kom eens even uit je navelstaarderij. Kom eens even uit je eigen koker en kijk eens naar al die sterren aan de hemel. Want jouw nageslacht zal zo groot worden. Ik heb ook de neiging om te verdwijnen in mijn eigen navelstaarderij, mijn sores, mijn eigen kleine wereldje. Ik heb het nodig om uit mijn eigen werkelijkheid getrokken te worden en de grootheid en de trouw en de macht van God te zien. Soms, in onze twijfels, in onze struggelingen, is het antwoord niet om naar binnen te kijken, maar omhoog te kijken, om naar buiten te kijken. En te zien hoe je omringd wordt door de trouw en de goedheid en de genade en de almacht van God. En hoe reageert Abraham? Dit is een van de sleutelversen in de Bijbel, vers 6. Abraham geloofde de Heer en staat er, hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Nou, dit is het vers waar de apostel Paulus helemaal over losgaat in het Nieuwe Testament. Waar hij zo enthousiast van werd, waar hij niet over uitgepraat raakte. Hoe kan het dat een zondig, breekbaar, kwetsbaar mens zoals jij en ik rechtvaardig, schoon tegenover een heilig, almachtig God kunnen staan? Hier vind je het antwoord. Door geloof. Dat je van jezelf ontdekt, ik ben failliet. Ik heb niet zoveel in te brengen. Ik ben wiebelig en wankelig. Maar deze God is trouw. En ik zet al mijn kaarten, al mijn gewicht in op hem. En God kijkt daarnaar en die ziet, yes. Dat reken ik toe als gerechtigheid. Onvoorstelbaar. En om te onderstrepen dat het hier om God gaat en niet om Abraham, zegt God vervolgens tegen hem, vers 7. Ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven. God zegt simpelweg, Abraham, ik ben God. Ik ben degene die jou heeft weggeleid. Dat is wie ik ben. Ik ben de schepper van hemel en aarde. Dus kijk naar beneden. Kijk naar de sterren. Maar man, bovenal kijk naar mij. Want er is niemand zo groot en zo machtig als ik. Ik ben jouw God. Ik ben jouw schild. Ik ben jouw beloning. En alle struggelingen, alle twijfels, alle vragen van Abraham. God komt hem ruimschoots tegemoet. Alles wat Abraham bezighoudt. Beantwoord God vol liefde, vol geduld en in alle genade. En dan zou je denken dat Abraham zou zeggen, oké, ik geloof. Maar dan lezen we dit in vers 8. Hoe weet ik het zeker dat ik het in bezit zal krijgen? Hoe weet ik het zeker? Meen je dit nou? Abraham, je praat hier met God Almachtig. Hij is je 4 keer tegemoet te komen. En toch zeg je, hoe kan ik het zeker weten? Hoe weet ik dat u echt te vertrouwen bent? Dan kan je zeggen, ja, dag, Abraham, doe eens normaal. Maar ik denk dat als we heel eerlijk zouden zijn vanmorgen, dat jij en ik precies hetzelfde zijn. En dat als het er echt op aankomt in ons leven, dat we ons ook afvragen, hoe kan ik het zeker weten? 10 jaar geleden was ik bezig om een studie af te ronden. En als je studeert, geniet ervan. En dan is je leven heel voorspelbaar. Elk jaar is hetzelfde, je haalt je punten, het is mooi en het is goed. En het einde van mijn studie kwam in zicht. En voor me lag de toekomst als een groot gapend gat. Ik moest op mijn eerste gemeente gaan oriënteren. Ik vond het super spannend. En ik moest een masterscriptie schrijven van 40.000 woorden. Het gaf me zoveel stress dat ik 's avonds ging doorwerken. Niet in slaap kon komen, 's nachts wakker lag, buikpijn kreeg. En in die tijd, en mijn eigen voorganger, die disqualificeerde zichzelf, die viel om. En allerlei andere leiders die wij als studenten volgden, die zagen we bij bosjes omvallen. En al die dingen bij elkaar, het werd één grote donkere wolk boven mijn hoofd, gaf stress, angst, buikpijn, paniekaanvallen. En al die vragen bekropen me. Wil ik dit wel? Is dit wel echt? Is God te vertrouwen? Straks is het allemaal niet waar. Wat ga ik dan met mijn leven doen? En heb ik heel die studie voor niks gedaan? Wat als ik ook zo'n vrijzinnig iemand word die er allemaal niks meer van gelooft? Waar kom ik dan terecht? Wat ga ik dan doen? En ik weet nog één ochtend, weer wakker geworden met een huilbuil. Ik lag op de grond te bidden. En ik zei, God, ik wil u volgen. Maar u voelt zo ver weg. En ik ben zo bang. Hoe weet ik het zeker dat u echt te vertrouwen bent? Hoe kan ik weten dat ik niet door het ijs zak? Hoe kan je weten dat God te vertrouwen is? Als al je huis, tuin en keuken gebedjes beantwoord worden, maar wanneer het er echt op aankomt, hij mij er ver weg lijkt. Hoe? En wij hebben daar wat voor bedacht met elkaar. Hoe kan je weten dat iemand te vertrouwen is? Nou, dan tekenen we een contract. En wie van jullie heeft er een bijbaantje? Bij de Albert Heijn of de Jumbo of waar dan ook. En dan teken je een contract. En dan zeg je, ik ga dit doen voor jullie. En jullie doen dan dit voor mij. Handtekening eronder. Voorwaarden, bepalingen. En als een van de partijen zich niet aan houdt, nou, dan hebben we pech. En dan stopt het. Dat is wat wij doen. We tekenen contracten met elkaar. Om de afspraak te bezegelen. En soms, in hele heftige momenten in ons leven, dan doen we nog meer dan dat. Wanneer we hele grote woorden gebruiken als, ik beloof jou trouw, ik zal voor eeuwig blij blijven. En dan schuiven we een ring om elkaars vinger. En dan zeggen we ermee, ik beloof jou trouw. Maar in Bijbelse tijden gebeurde er wat anders. Dan zet je niet alleen je krabbeltje, dan gebruikte je niet alleen mooie woorden. Nee, dan werd het sluiten van een verbond, hij werd heel concreet, heel visueel, heel zichtbaar gemaakt. En wat ze deden in die tijd, is dan pakten ze een aantal dieren en die werden dan symbolisch, ritueel neergelegd. Dieren werden er gehaald en als er een koning was die dan een gebied had overwonnen, dan gebeurde er dit. Dan werd er een verbond gesloten. Meerdere dieren werden vervolgens geslacht en twee helften werden dan op de grond gelegd. En het idee was dan dat als een koning een gebied had overwonnen, dat de nieuwe onderdaan van die koning, die moest dan tussen die beide dierenhelften doorlopen. En je kan je voorstellen dat de hele grond bezaaid lag met bloed en met modder. En het idee was dan dat je als onderdaan door die dierenhelften heen liep. En soms de koning met zijn onderdaan, maar bijna altijd de mindere partij. En die liep dan door die dierenhelften heen en die zei dan, ik beloof jou daarmee trouw. En als ik me niet houd aan mijn afspraak, aan mijn verbond, mag er dan met mij gebeuren wat er met deze dieren is gebeurd. En daarmee onderstreepte je de ernst en de plechtigheid van het verbond. En daarmee zei je, als ik me niet houd aan mijn kant van de afspraak, dan mag ik verscheurd worden, net zoals deze dieren. Dit was in feite een zelfvervloekingsritueel. Zo serieus, zo ernstig namen ze het verbond. Dus als Abraham van God hoort, vervolgens ga de dieren halen. Dat is wat is de opdracht die God aan Abraham geeft. Haal een driejarige koe, een driejarige geit, een ram en een gewone duif. Dan weet Abraham wat er gaat gebeuren. En God gaat een verbond met hem sluiten. In Jeremia kan je hier ook over lezen. Dit is hoe het ging in die tijd. En de verwachting van Abraham is, Abraham die mag zometeen door dat pad heen gaan lopen. Om zijn trouw aan God te laten zien. Dat is wat Abraham verwacht. Dat is wat wij allemaal denken als we dit lezen. Maar dat is niet wat er gebeurt. Er gebeurt iets anders. Er gebeurt iets heel geks. Want in plaats van dat Abraham door dat pad heen moet gaan lopen, valt Abraham in slaap. En wordt hij geconfronteerd met zijn diepste angst en zijn diepste twijfels. En begint God te spreken. Abraham, nog één keer, wat hier gebeurt gaat niet alleen over jou. Dit gaat over de toekomst, dit gaat over jouw nageslacht, dit gaat over het volk wat uit jou voort zal komen. Dit gaat over hoe zij de hele aarde zullen zegenen met elkaar. Abraham, ik heb het beste met jou en het beste met jouw nakomelingen en het beste met deze hele wereld op het oog. En dan gebeurt het. Dan verschijnt er een vurige, rokende fakkel, lezen we. En die vurige rokende fakkel staat symbool voor de heilige aanwezigheid van God. Het is het beeld dat we bij de Sinaï lezen over de glorie van God die komt. En we lezen het in het boek Openbaring als de heerlijkheid van God verschijnt. God in al zijn majesteit, heerlijkheid, die is daar, die verschijnt daar aan Abraham. En dan gebeurt het, die fakkel, die beweegt zich door de dierenhelften heen. En daarmee zegt God, Abraham, Ik heb beloofd om je te zegenen. Ik heb beloofd om jou tot een groot volk te maken. En als ik me niet hou aan wat ik gezegd heb, mag het dan zo zijn, laat dan het onmogelijke werkelijkheid worden. Dat mijn almacht krachteloos wordt. Dat mijn oneindigheid eindig wordt. En dat mijn eeuwigheid sterfelijk wordt. Als ik me niet hou aan wat ik heb beloofd, laat mij dan verscheurd worden, vervloekt worden, aan stukken worden gescheurd als deze dieren. Abraham, dit is hoe jij kan weten waarom ik me 100% hou aan mijn verbond en mijn belofte. Dit is hoe wij kunnen weten dat God werkelijk trouw is. Door dit verbond. Maar als we echt eerlijk zouden zijn, is de diepste vraag niet, hoe zit het met u? Is de belangrijkste vraag niet, bent u te vertrouwen? Maar is de diepste vraag, maar hoe zit het met mij? Dat u zich houdt aan de afspraak, dat snap ik. Maar hoe zit het met mij? Want ik ben een kwetsbaar, breekbaar, pijlbaar mens. Hoe kan ik weten dat ik zal blijven geloven? Hoe kan ik weten dat ik me hou aan mijn kant van de afspraak? En dit is het verbijsterende wat hier gebeurt. Want in plaats van dat Abraham door de dierenhelften heen loopt, in plaats van dat God en Abraham samen door de dierenhelften heen lopen, gaat God alleen door de dierenhelften. En zegt daarmee, Abraham, ik neem niet alleen de verantwoordelijkheid voor mijn deel, maar ik neem ook de verantwoordelijkheid voor jouw deel. Als jij wegloopt, als jij twijfelt, als jij mij vervloekt, als jij mij de rug toekeert, dan mag ik daarvoor verscheurd worden. Dan mag ik daarvoor vervloekt worden. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor jou en voor mij in dit verbond. En dat is precies wat er gebeurde. Want God wist dat wij ons deel nooit zouden kunnen volbrengen. En daarom deed hij het zelf. Toen jaren later de ontzagwekkende majesteit van God in die vurige, brandende oven heel dichtbij kwam in zijn eigen zoon, Jezus Christus. En hij stierf aan een kruis. Hij werd verscheurd. Hij werd gedood. Hij werd geslacht. En aan dat kruis werd Jezus vervloekt, zodat wij konden leven. Werd Jezus verbroken, zodat wij geheeld kunnen worden. Werd Jezus gedood, zodat wij kunnen leven. En aan dat kruis riep Jezus uit, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En bleef het stil. Zodat wij, als wij zouden bidden tot God, zeker kunnen weten dat hij ons nooit zal verlaten. Nooit zal begeven. En zodat wij, net als Abraham, rechtvaardig voor deze God kunnen staan. God neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor jou. Dat is zijn liefde, dat is zijn verbond. En er zitten hier mensen vandaag. En je vraagt je af, oh, dit is zo mooi. Maar ik zou zo graag een teken willen hebben van Gods liefde. Ik zou zo graag ook een diepe ervaring willen hebben van zijn goedheid. Net als die mensen die hier allemaal mooi staan te zingen met hun handen in de lucht. Ik zou zo graag het echt willen weten. Maar lieve vrienden, dat is precies wat God al heeft gedaan. Door dat kruis. Jezus zei het als volgt, er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En Paulus schrijft, God bewijst zijn liefde voor ons, doordat Jezus, toen wij nog vijanden van hem waren, voor ons stierf. Er is geen diepere openbaring van Gods liefde dan in het kruis van Jezus. En daarom, in je diepste twijfels, in je diepste angsten, als je afvraagt, hoe kan ik het zeker weten, net als Abraham? Bent u er wel voor mij? Komt het goed met mij? Zak ik niet door het ijs? Dan kijk je naar het kruis. En dan weet je, dit kruis overschaduwt mijn hele levensweg met God. In elke stap die ik zet, elke dag die ik ga, elk seizoen van mijn leven, hangt de schaduw van het kruis boven ons. Dus kijk naar het kruis. Herinner je het kruis. Zing over het kruis. totdat het de diepste werkelijkheid van je leven wordt. En ik kan je garanderen, dan zak je niet door het ijs. Hij is trouw. Hij is goed. Dus kom met je vragen, kom met je twijfel, kom met je angst. Er is alle ruimte voor. Maar bovenal, kijk naar het kruis. Zullen we bidden met elkaar? Kun je uitnodigen om te gaan staan? Vader in de hemel, dank u wel. Dat u onze God bent. Heer, u bent de Heer. U bent de Almachtige. U bent de Schepper van hemel en aarde. U bent de God die alle sterren bij name kent. Heer, u bent ons schild. U bent degene bij wie we kunnen schuilen. Naar wie we toe kunnen rennen. Heer, u bent onze beloning. Heer, u bent zelf de grootste gave die er is. Nu wilt u zelf aan ons geven. Dank u, Vader, dat u zo goed weet hoe wij in elkaar zitten. En hoe we erbij zitten vanmorgen. Heer, u wilt ons ontmoeten precies op de plek waar we zijn vandaag. Dank u wel dat u zo dichtbij gekomen bent in uw Zoon Jezus. Dank u, Jezus, voor uw offer. Voor uw eindeloze liefde en genade. Dank u wel dat we daardoor zeker mogen weten dat u oneindig veel van ons houdt, met ons bent. U ons nooit zult begeven of verlaten. Ik wil een uitnodiging doen vanmorgen. Als je hier zit, met precies die vraag, hoe kan ik het zeker weten? Als je twijfelt aan Gods trouw, aan zijn goedheid. Of als je misschien nog nooit bewust ja hebt gezegd. Tegen deze liefde, tegen deze openbaring van het kruis. En dan wil ik je uitnodigen voor gebed vanmorgen. En dan gaan we voor je bidden dat je een diepere openbaring van Gods liefde mag krijgen. Dan gaan we voor je bidden om je bij Jezus te brengen als je nog nooit bewust een keuze voor hem hebt gemaakt. En dan gaan we voor je bidden dat er licht mag komen in al je eigen navelstaarderij. En dat je opnieuw de grootheid en majesteit van God mag zien. En als je hier zit en je hart is vol dankbaarheid voor zijn goedheid en zijn liefde, dan mag ik je uitnodigen in aanbidding van morgen. Om je hart en je lijf uit te zingen tot onze grote, machtige God. Zullen we dat doen met elkaar? Ik wil aanbiddingsteam erbij vragen. Ik wil het ministryteam vragen om hier aan de zijkant te komen. En God geeft alle ruimte. Voor waar je ook zit, wat je ook met je meedraagt. Het is laat voor je bidden vanmorgen. Als je zit met twijfels, zit met een verlangen om Gods liefde dieper te ervaren, kom voor gebed. Als je nog nooit bewust ja hebt gezegd tegen deze Jezus, kom voor gebed. Dan gaan we de mooiste dag van je leven beleven vandaag met elkaar. En voor de rest van ons, laten we onze handen uitstrekken, laten we onze ogen sluiten, laten we Jezus alle eer geven. Zullen we dat doen met elkaar?